Er zijn wat probleempjes met ons internet. Ik weet niet of de livestream het op dit moment doet. Maar één dikke stress. Wat een toepasselijk thema. Ja, en de grootste stresskip, dat is natuurlijk jullie voorganger. Dat begrijp je wel. Oh, oh, oh. Maar goed. Ja, de vraag natuurlijk is waarom ervaren over het algemeen mensen zoveel stress in hun leven. Zoveel druk en misschien wel angst. Het blijkt dat de afgelopen 20 jaar de beleving van stress en de werkdruk elk jaar met 1,5% is toegenomen. 20 jaar lang, 1,5% is het toegenomen, reken maar uit. We leven dus in een maatschappij met te veel prikkels. We hebben continu een enorme hoeveelheid informatie te verwerken. Het gaat maar door en door. Ons brein staat constant op scherp. Waardoor we natuurlijk heel snel stress of druk ervaren en spanning ervaren in ons leven. Stress betekent dus letterlijk inderdaad spanning of druk. En het is niet per definitie ongezond. Je hebt natuurlijk een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren op je werk of tijdens het sporten of wat dan ook. Ongezonde stress ontstaat als we continu voortdurend het gevoel hebben aan te staan. Een hele grote stressbron blijkt, jawel, social media te zijn. Het zorgt er namelijk voor dat er een continue stroom van informatie bij ons binnenkomt. En jawel, mensen zijn nieuwsgierig van aard, willen overal op de hoogte van zijn. En de WhatsApp-groepen nemen toe, de Snapchat en appberichtjes. Ik word er helemaal gestrest van. Mijn dochters trouwens niet. Die kunnen tijdens het huiswerk maken naar Spotify luisteren. Snapchat-berichtjes sturen. Ondertussen appen, ik weet niet wat allemaal. TikTok natuurlijk, filmpjes. En dan zeg ik, meiden, zo kun je toch geen huiswerk maken? Jawel. Zo blijven we geconcentreerd. Ik snap er niks van. Multitasking noemen ze dat. Goed, vooruit. Maar luister goed, het gevolg van social media is dat bij zo'n 50% van de mensen die het gebruiken het concentratievermogen achteruit gaat en dat zelfs de nachtrust minder wordt. En aanhoudende stress kan trouwens ook leiden tot allerlei angststoornissen, depressies en burn-out. Maar goed, stresssymptomen zijn wel degelijk serieus te nemen. Ze zijn het lampje dat gaat branden op je dashboard. Maar we moeten ook leren onderscheid te maken tussen wat echt belangrijk is in ons leven of prioriteit heeft en wat urgent is en misschien soms zelfs minder belangrijk. Iemand gaf eens deze wijsheid door. Geef mij, God, gemoedsrust om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen. En onderscheiding of wijsheid om het verschil te weten. Nou, wat is stress? Stress is dus de spanning die ontstaat als je draagkracht, dus dat wat je aan kunt, niet in balans is met je draaglast. Dat wat er van je gevraagd wordt. Kortom, een definitie. Lees mee. Stress is wanneer de druk groter wordt dan je vermogen om het aan te kunnen. Maar nu dan. Je komt tot geloof. Of je volgt de Heere God en je vertrouwt hem. Maar toch blijf je niet bespaard van stress. Jezus zei zelfs dat we door verdrukkingen heen het koninkrijk van God in zullen gaan. Dus de stress in deze wereld en de druk die ze op ons uitoefent zal niet veranderen. Het gaat er dus om dat we onze capaciteit, oftewel ons vermogen, onze innerlijke veerkracht aanpassen en ermee leren omgaan. En die leren te vergroten. Dat we leren leven met de belofte. Dat God niet zal toestaan dat we boven onze vermogens beproefd worden. Want Hij geeft ons met de beproeving ook de uitweg, zodat we er tegen bestand zijn. Hij zorgt ook voor de uitkomst. Hij zorgt ook voor de wijsheid en de voorziening. Jezus volgen Betekent dus niet dat je bespaard wordt van stress en stormen in je leven. En stormen kunnen allerlei verschillende situaties in je leven teweeg brengen. Stormen, moeilijkheden, problemen. Het geloof in God is geen vrijwaring van stressvolle of angstige situaties. En het verhaal van Jezus over het meer illustreert dat uitstekend. Want we gaan zien dat in één keer er één dikke stress ontstond. Paniek en angst. Laten we lezen in Matteüs hoofdstuk 14, vers 22. Meteen daarna lezen we, gelastte Jezus de leerlingen in de boot te stappen. En alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen had weggestuurd, er waren massa mensen die waren gekomen, zo'n 15.000, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. En de nacht viel en hij was er helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van een vaste wal verwijderd en werd als gevolg van tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek, letterlijk ook gestrest. Ze werden angstig. Ze riepen, een spook. Een spook. En ze schreeuwden het uit van angst. Eén dikke stresskippen waren het. En ze zeiden, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water nu toe moet komen. En Jezus zei, kom. Petrus stapte uit de boot, liep over het water naar Jezus toe. Maar toen voelde hij hoe sterk de wind en de golven natuurlijk die er waren, hoe sterk de wind was en hij werd bang. Hij begon te zinken en hij schreeuwde het opnieuw uit. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Ja, wat zou jij doen? Ik zou hetzelfde gedaan hebben, denk ik. Maar toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. En in de boot bogen de anderen zich voor Jezus neer. En ze zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. U bent werkelijk Gods zoon. Wat een belijdenis, wat een moment van aanbidding. De discipelen. Even terug naar het verhaal. Zij werden dus door Jezus midden op het meer Tiberias gestuurd en werden daar verrast door een heftige storm. De golven beukten op het schip. Ze hadden tegenwind. Ze werden gekweld door doodsangsten. Help, we vergaan. Dit komt niet goed. Ze kwamen nauwelijks vooruit. Ze hadden geen zicht meer. Hoe kan dit? Jezus zelf had ze toch opgedragen, bevolen om te gaan. Om naar die overkant te gaan. Hij had het toch bedoeld of gewild dat het zo zou gaan. Waarom is hij er niet bij? Maar Jezus had hier een reden voor. Er staat namelijk meteen daarna. Je moet altijd kijken naar wat er goed staat en dan weer terugkijken naar de directe context. Waarna? Wat is hier gaande? Ze hadden net een enorm groot wonder meegemaakt. De vermenigvuldiging van de 5 broden en 2 vissen. En het ging maar door. Een bovennatuurlijk wonder. En dit wonder maakte meer indruk dan enig ander wonder. Waarom? Omdat er zo'n 15.000 mensen, inclusief kinderen, ouders, gevoed werden. 15.000 met 5 broden en 2 vissen. Maar dit was meer dan spectaculair. Waarom? Omdat in het evangelie van Johannes we zien dat dit wonder uitloopt op de claim dat Jezus zichzelf het brood noemt. Het levende brood. Het manna. Hij alleen kan ten diepste onze honger, onze geestelijke honger, stillen. En door dit wonder te verrichten, vergelijkt Jezus zich hier met het manna in de woestijn. Toen Mozes het volk Israël uit Egypte leidde. Dagelijks werd het volk Israël 40 jaar lang van vers gebakken pita broodjes voorzien. En heerlijk gyrosvlees, gebakken in de hemelse ovens. Nu dan, zoals dat brood uit de hemel neerdaalde, zo is Jezus ook naar ons toegekomen, op aarde neergedaald. Jezus zegt in Johannes 6, vers 32, lees mee. Het was Mozes niet die u toen brood uit de hemel gaf, maar mijn Vader, zegt Jezus, gaf u nu het ware brood uit de hemel. Want het brood dat God geeft, is hij die uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de wereld. En dan zeggen ze, Heer, geef ons het brood nu en altijd. En dan zegt hij, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Dus luister goed, de verwachting was dat als de Messias zou komen, dus Jezus Christus, de Zoon van God, hij weer manna zou geven, omdat Mozes een beeld was van de Messias. Dat hadden ze ook van de rabbijnen geleerd. En nu zien ze het voor hun ogen gebeuren. Dat Jezus voorziet in brood. Dat maakte dit wonder zo speciaal. Waardoor de mensen zeiden, geen twijfel aan, dit is de profeet op wie de wereld wacht. Dit is onze redder. Dit is onze verlosser, onze bevrijder, de Messias. Maar Jezus wist dat vanaf dat moment de mensen van plan waren om hem als koning te kruisigen. Maar het was zo'n tijd nog niet. Het was het moment nog niet. Daarom trok hij zich weer terug. En gaf hij zijn discipelen de opdracht om te vertrekken naar de overkant. En hij wilde ze een les leren. Want ze begrepen nog steeds niet dat hij de priesterkoning was, die als lam van God de schuld en de zonde van de wereld zou dragen aan het kruis. En ten derde dagen zou opstaan. Dus ze moesten voorbereid worden op zijn lijden en vertrouwen krijgen in zijn macht om weer uit de dood op te staan. En de nadruk in dit verhaal ligt dus op het feit dat stressvolle situaties op ons af gaan komen. Ook al staan we midden in het centrum van Gods wil. Ook al doen we Gods wil. Ook al zijn we gehoorzaam. Toch kunnen we belanden in moeilijke, problematische, stressvolle omstandigheden. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we twijfelen aan God. Bevind ik me wel echt in Gods wil? Ik ervaar stress. Die torenhoge golven komen op me af. Ik verga, help. Hoe zit het? Zoals de golven in een storm tegen je boot aan kunnen beuken. Zo kunnen stressvolle omstandigheden tegen je leven aanbeuken. En je hebt het gevoel dat je elk moment kunt kapseizen, kunt omkomen. Heer, hoe zit dat precies? Waar bent u? En je staat misschien ook op dit moment voor een spannende uitdaging. Misschien een roeping om te vervullen. Een missie om te volbrengen als kerk. The God Story, Alpha Breed. Een keuze die impact heeft op de toekomst. Maar je stapt in de boot omdat je weet dat God het wil. Maar er komt een moment. Je bent op reis. Je bent onderweg. Er komt een moment dat je uit moet stappen. Dat je uit moet stappen. Dat Jezus zegt, kom maar, stap maar uit. Stap uit die boot. Met het volgende filmpje wil ik zo gaan illustreren hoe geweldig mooi de uitdaging kan zijn als je uit de boot stapt, uit je comfortzone, ondanks de spanning of stress die je kan voelen. Ja, mensen uitnodigen om mee te gaan naar een dienst. Dat is spannend. Mensen uitnodigen om naar misschien de talentenveiling te gaan over een paar weken. Dat is spannend. Of goede daden verrichten, zodat mensen God de Vader verheerlijken. Gaan zien, hey, God leeft, God is goed. Want ik zie Gods goedheid in en door jou heen. Maar blijf je in de boot zitten, dat is een keuze. Of stap je eruit. Maar als je uit de boot gaat stappen, dan ga je meer van God ervaren. Dan ga je meer van God zien. Is het makkelijk? Wordt de uitdaging minder stressvol? Nee. Maar wat je gaat zien als je uitstapt, is op den duur fenomenaal. Zullen we even gaan kijken? Thank you. Die voelt zich geroepen om het hier na te gaan doen. Vrijwilligers. Het gaat om het idee ook, hè? Wat een uitzicht. Jezus volgen in stressvolle situaties. Hoe dan? Lees u mee. Allereerst, blijf in stressvolle situaties verwachten dat Jezus in controle is en dat Heer en meester over is. Omdat Jezus begreep dat ook de discipelen nog niet begrepen wie hij eigenlijk was, gaat hij ze dus nog een lesje leren. Luister goed. Dit was geen storm die op hem afkwam, een storm van correctie. Zoals bij Jona in de boot die de verkeerde kant uitliep. Dit was een storm van reflectie. Een storm van reflectie. Bedoeld om een bijzondere les van vertrouwen te gaan ervaren. En ik kan me voorstellen dat de discipelen in eerste instantie mopperend de boot in waren gestapt. Zo vroeg was het niet meer. Ze waren moe van het bedienen van al die duizenden mensen. Van al die mannen met brood en vis. Maar Jezus is iets van plan. En de evangelist Marcus, hij schrijft dat ze aan het zwoegen waren. En dat is een belangrijk woordje. Want het werkwoord zwoegen in het Grieks betekent ook gekweld worden. Ze ervoeren echt dat ze gekweld werden. Terwijl Jezus ergens op een berg in gebed is. Beulen de discipelen zich af. 3 nachtwaken lang staat er. Dat is van 6 tot 9 uur, van 9 tot 12 uur en van 12 tot 3 uur in de nacht. Lieve mensen, dit was topsport wat ze deden. Ze hadden te maken met een keiharde tegenwind. Ze gingen amper vooruit. Waar blijft Jezus nou? Was dit nu zijn idee, zijn plan? Waar slaat dit op? In 9 uur tijd hadden ze maar een 0,5 kilometer per uur afgelegd. Ongeveer 5 kilometer in totaal. Dit waren eindeloos lange, donkere, duizere, moeilijke uren vol zwoegen. Bloed, zweet en tranen. Wat een domper. Eerst dat gigantische wonder van die vermenigvuldiging van die broden en vissen. En nu de afzondering van hun meester omringd met metershoge golven. Heer, waar bent u? Hoe vaak vragen we ons dat van: Heer, waar bent u nu? Was Jezus uit het oog kwijtgeraakt? Ziet Jezus mij niet zwoegen? Ziet Jezus niet hoe zwaar ik het heb? Ziet hij me wel staan? Weet je, als het duister om je heen is, dan vraag je je snel af, is hij er wel bij? Ondertussen blijven de golven tegen je aanbeuken. Je bent onderweg. Je doet wat God van je vraagt. Maar je ondervindt alleen maar tegenwind. Nogmaals, je kunt in het centrum van Gods wil staan en alsnog in moeilijkheden verkeren. Maar ga niet twijfelen aan de goedheid van God. Ga niet twijfelen dat hij Immanuel is en blijft God met ons. Ga niet twijfelen dat hij voor je is en niet tegen je is. En het staat in Marcus 6, lees mee. Het was al laat geworden. De boot bevond zich midden op het meer. Ze moesten nog een heel eind. En Jezus was aan land alleen. En hij zag hoe ze zwoegden aan de riemen. Want de wind was tegen. Tegen. Ziet God niet hoe moeilijk ik het heb? Jezus, hij zag het. In een uitzichtloze situatie. Blijf Jezus zicht houden in ons leven. God ziet dwars door de mist en storm van je leven heen. En wat jij niet kunt zien, ziet God wel. Hij heeft het overzicht. En hij wil je naar die top van de berg brengen. Zien, het woordje zien hier, betekent ook goddelijk weten. Hij wist, omdat hij de Zoon van God was en is. Hij was aan land gebleven, maar toch kon hij op bovennatuurlijke wijze zien. Hen zien ploeteren. Hij is de regisseur van dit scenario en daarom in controle, ook van jouw leven. Hij schrijft jouw levensverhaal door alles heen. Hij laat zich niet beperken door omstandigheden die van menselijke of natuurlijke aard zijn. En dan besluit Jezus om naar ze toe te stappen. Oké, het is nu al genoeg. Hij is Heer en Meester over de natuurwetten en elementen. Lees mee in Job staat, in Job 9 vers 8. God spant het hemelgewelf. Hij alleen. En hij wandelt op de hoog oprijzende zee. Dat is wat Jezus hier doet. Hij doet grote ondergrondelijke dingen. Ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. Hij gaat mij voorbij. En dan zegt Job hier, ik zie hem niet. Maar hij is er wel. En Jesaja zegt, God baant een weg door de zee. Een pad door machtige wateren. Zelfs de elementen waar wij bang voor zijn, omdat ze voor onze dood kunnen betekenen, worden door God gebruikt om een pad voor zijn voeten te zijn. Om te laten zien dat hij in controle is. Dat hij de wereld in zijn hand heeft. Ook al gaat het slecht met deze wereld. En lopen we uit op de eindtijd. Zij bevinden we ons in de eindtijd. Geen paniek. Jezus komt sowieso terug. Dan ten tweede, blijf in stressvolle situaties, ondanks je falen, ondanks je fouten, de focus op Jezus als je redder houden. Sommige mensen die lopen rond, die gaan door het leven alsof ze helemaal geen fouten mogen maken. Krampachtig. En soms zelfs kan het tot wetticisme leiden. Maar joh, ontspan. Ontspan. Ondanks je falen, hou de focus op Jezus, je redder. Jezus, hij openbaart hier zijn reddende macht. Zijn reddende kracht als hij over het water loopt. En hij wil dat we dit begrijpen. Luister goed. De omstandigheden zijn God nooit de baas. Hij is de baas over omstandigheden. En Matthäus wil laten zien dat Jezus vaak op het moment komt dat hij het minst verwacht wordt. Om 3 uur 's nachts, midden in de nacht, in een heftige storm. Toch was er maar 1 van de 12 discipelen die op het punt staat een waterwandelaar te worden. Het was Petrus die de stem van God gaat herkennen. Het is Petrus, die impulsieveling, dat rietje, dat wankelbaar rietje, die uiteindelijk de rots zal gaan worden, de rots van de kerk, die beseft dat deze verschijning een geweldig avontuur is om geestelijk te gaan groeien, om iets buitengewoons mee te gaan maken. En weet je, in het evangelie van Marcus staat dat Jezus ze voorbij wilde gaan, zoals we gelezen hebben in Job. Er staat in Marcus 6, vers 48, lees mee, tussen 3 en 6 uur in de nacht kwam hij over het meer naar hen toe lopen en wilde ze voorbij gaan. Dat is een heel opmerkelijk woord, voorbijgaan. Heel bewust gebruikt de evangelist Marcus het woord voorbijgaan. Want elke keer als dit woordje in de Bijbel wordt gebruikt, dan wijst dat op een openbaring van Gods majesteit, van Gods heerlijkheid, van Gods kracht, van Gods openbaring. Maar toen de leerlingen Jezus over meer zagen lopen, toen hij voorbij ging, dachten ze dat ze een spook zagen. Fantasma staat er letterlijk in het Grieks. Een spook. En ze schreeuwde het uit van doodsangst. Maar waarom staat het er? Dat hij aan ze voorbij ging. Hij wilde ze toch helpen? Hij wilde ze toch redden? Wilde Jezus ze inhalen om sneller aan de overkant te zijn? Zo van la 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 la, ik ben lekker eerder. Of wilde hij indruk op ze maken? Zo van een soort van Hans Kazan met allerlei trucjes? Nee. Dit voorbijgaan is nogmaals een theologische term om een openbaring van God te beschrijven die op een moment staat los te breken. Het voorbijgaan van God is een openbaring van zijn wezen. Hier, even terug naar Exodus 33, vers 18. Als Mozes namelijk vraagt, laat mij Heer, toon mij Heer, uw heerlijkheid, toon mij uw glorie, dan zegt God, ik zal in mijn goedheid aan u voorbijgaan. Hetzelfde woord. En in uw bijzijn de naam van de Heer uitroepen. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte laten schuilen. Want ik schenk genade aan wie ik wil en barmhartigheid aan wie ik wil. Hier, laat mij uw heerlijkheid zien. En dan zegt God, ik zal in mijn goedheid aan jou voorbij gaan. Met andere woorden, Gods majesteit, Gods kracht en macht trekt aan Mozes voorbij als in een koninklijke parade. En God openbaart zijn naam. Ik ben die, ik ben goede tieren. Ik ben barmhartig, ik ben geduldig. Ik ben vol liefde, ik ben vol goedheid. Want ik schenk genade aan wie ik wil. Maar weet je, zo trekt God hier ook in wonderlijke, prachtige majesteit, goddelijke, koninklijke majesteit aan de discipelen voorbij. Alleen Petrus heeft het door. Alleen Petrus herkent het. En dan zegt Jezus, lees mee, houd moed. Onmiddellijk zei hij dat. Ik ben toen hij zag van die gassen die houden niet uit. Die gassen die gaan zo bezwijken. Op het juiste moment, de juiste time. Ik ben het. Wees niet bang. Heer, als u het bent, zei Petrus, geef me dan bevel. Even goed onthouden. Ik ga hier ook, ja, het is ook een beetje onderwijs hier, maar bevel. Heel mooi woordje. Over het water naar u toe te komen. Kom, zei Jezus. En Petrus stapte de boot uit. Hij liep over het water naar Jezus toe. Wauw. Die discipelen, die anderen dachten, wauw. Petrus, wauw. Maar ze bleven wel zitten allemaal. Ze volgden hem niet na. Maar Jezus, hij overstemde de storm en sprak 2 woorden die de zelfopenbaring van God uitdrukken. Ik ben. Ik ben. Heer, als u het bent, kom, ik ben. Het Hebreeuwse woordje is dan Yahweh. Ik ben met jullie en bij jullie. Petrus heeft direct begrepen dat het Jezus is, dat Jezus van God uit is gekomen. Dat hij de openbaring van God zelf is. Hij wil meteen naar Jezus toe lopen. Let op, dit is nu niet de impulsieve Petrus, hè? Dit is de geestelijke Petrus. Hij zegt, Heer, als u het bent, geef me dan bevel over het water naartoe te komen. Nou, en de woorden opnieuw die de evangelist hier gebruikt, beveel me, hebben een koninklijke lading. Dit woordje werd gebruikt als een koning zijn onderdanen een bevel gaf. Dus hij erkende de koninklijke majesteit van Jezus. Zijn koninklijke macht. Heer, en als u het bent, dan is niets onmogelijk. En hij stapt uit de boot. Kom, zegt Jezus. En hij komt. En dit is trouwens geen verhaal over extreme sporten. Zoals we gezien hebben met die mountainbiker. Dit gaat over extreem discipelschap. Dat is de focus van dit jaar. Extreem discipelschap. We willen uitgedaagd worden. Ik wil niet inkakken. Ik word al 57 hè, in juni, 57. Maar ik wil nog net zo vurig blijven voor God als toen ik 18 was. Amen. Ik wil niet inkakken. Want op een gegeven moment weet je het wel, hè? De ouderen onder ons, ik weet het nu al. Nee. Uitstappen, come on. Uitstappen. Je bent er nog niet. Al denk je dat je er bent. Wat doe jij als God heel duidelijk tot jou gesproken heeft over jouw situatie? Kom je dan in actie of blijf je ronddobberen? En nogmaals, dit is geen daad van dwaze bravoure, van het stuntmannetje uithangen. Petrus Hars, hij barst uit van vreugde. Hij begrijpt eindelijk hier even wie Jezus was. De koninklijke majesteit van God in lichamelijke vorm. En weet je, Joodse kinderen leerden van jongs af aan dat als de Christus, de Messias, zou komen, hij niet alleen het manna-wonder zou vernieuwen, wat in de woestijn gebeurde, maar ook dat hij zou komen over het water als vernieuwing van de doortocht door de Rode Zee. En dat is nu wat voor zijn ogen gebeurt. Dan is dus nu de Messiaanse eeuw aangebroken. En hij explodeert van vreugde. Nu gaan alle dingen nieuw worden. God gaat alle dingen nieuw maken. Heer, zegt hij, geef me een bevel. En op uw woord kom ik naar u toe. Luister goed. Op grond van Christus' woord werd het onmogelijke mogelijke. Het onvoorstelbare voorstelbaar. Luister, ons geloof rust niet op ons gevoel. Ons geloof rust niet op onze omstandigheden. Ons geloof rust op de belofte en het woord van Jezus Christus. Amen. En met een volume dat de storm overstemt, geeft Jezus een bevel, kom. En Petrus loopt niet zozeer op het water, hij loopt op de vastheid van het woord van God. Hij loopt op het bevel van zijn koning over het water. Het woord van God draagt hem. Het woord van God door wie alle dingen geschapen zijn. Het woord van God houdt eeuwig stand. Amen. Maar dan plotseling, ja, dan herkennen we ons wel. In de fractie van een seconde stroomt zijn hart vol met twijfel. En hij maakt zich zorgen. Oh, hoe moet het gaan? Wauw, die wind die blijft maar blazen hier. Die golven die blijven maar komen. En loop ik wel echt op het water? Hoe zit dat? En hij krijgt koortsluiting in zijn geloof. En dan staat in Matthäus 14, vers 30 dit. Maar toen hij merkte hoe hard de wind waarde, werd hij bang. Hij begon te zinken en riep, Heer, red mij, sowieso. Red mij, bevrijd me, verlos me. En meteen stak Jezus zijn hand uit en pakte hem vast. Klein gelovige. Waarom twijfelde je? Wat zonde. Je was zo lekker bezig, man. Tja. Maar hij bestrafte hem niet, hè? In zijn twijfel. Luister goed. We twijfelen allemaal. Van tijd tot tijd. Hij zei wel kleingelovige. Waarom twijfelde je? Maar hij geeft wel zijn hand vast. Amen. Dat is de liefde van God. Die ons vastpakt. Kleingelovige. Ja, wat zouden wij doen? De boot is natuurlijk veilig. Terug de boot in. De boot is ons bekend plekje, comfortabel. En als je uit de boot stapt, ja, dan kan het fout gaan. Ja, dat klopt. Dan kun je gaan zinken. Maar als je in de boot blijft, weet je zeker dat je nooit op water zult lopen. Snap je hem? Dat je nooit die bergtop zult bereiken. Dat je nooit die zonde zult overwinnen. Of die verslaving. Dat je nooit die roeping of droom in vervulling ziet gaan. Stap uit de boot. Ik geloof dat er in ieder van ons iets zit wat ten diepste wel over dat water wil lopen. Wat wil gaan. Iets wat maakt dat je boven jezelf uit wil stijgen. Maar eerst deze vraag. Stel ik ook aan mezelf. Hè. Wat is jouw boot? Wat is mijn boot? Wat houdt mij tegen? Wat is mijn beperking? Je boot is dat waar jij buiten God veiligheid en zekerheid in vindt en zoekt. Je boot is dat wat je ervan weerhoudt om verder te groeien. Om je te ontwikkelen. Om te groeien in je geloof. Om door je angst heen uit te groeien tot de mens waartoe God je bedoeld heeft en geschapen heeft. Maar weet je, angst voor mensen. Angst om te falen. Angst om je over te geven aan Jezus' woord. Zijn vaak de belemmeringen en obstakels. Niet zozeer de omstandigheden. Ik heb dit opgeschreven, lees mee. Geloof is niet geloven dankzij bewijzen, maar gehoorzamen ondanks de uitdagingen. Geloven is niet geloven dankzij bewijzen, maar gehoorzamen ondanks de uitdagingen. En wil je weten wat je boot is? Ga na wat je grootste angst is. Dan weet je wat je boot is. Waar deins jij voor? Is het afwijzing? Waar deins jij voor terug? Om welke situatie los te laten? Welke relatie te verbeteren? En dan tot slot, ten derde. Blijf in stressvolle situaties geloven dat Jezus moeilijkheden in je leven kan ombuigen in kansen tot eer van hem. Ik probeer altijd af te sluiten met een heel pakkende slotzin. Maar dit is een handvat voor ons. Blijf in stressvolle situaties geloven dat Jezus jouw moeilijkheden in je leven kan ombuigen in kansen tot eer van hem. Mag ik een amen horen? We hebben een aantal maanden geleden een hele interessante, boeiende film gezien. En vooral samen met Anthony kijk ik naar verschillende soorten filmpjes. Hij is gek op van die Marvel-filmpjes. Ik niet altijd, maar ik hou wel van die waar gebeurde films, weet je wel? Die echt gebeurd zijn. Ik weet niet of je daarover... Ja, dat is gebaseerd op waarheid. Niet alles misschien, maar... Een paar maanden terug zaten we een film te kijken en ik beveel je die aan. En dat heet Gran Turismo. Ja, je ziet het achter me. In deze film zie je hoe falen bijna fataal kan zijn als je niet met stress en angst leert om te gaan in je leven. Echt een fantastische film over een autocoureur, gebaseerd dus op een waar gebeurd verhaal. Het gaat over eigenlijk een gamer, maar een topgamer. En hij wint een reeks aan competities van het computer racespel Gran Turismo. Dat is echt een spel. Dan lijkt het alsof je bijna echt in een raceauto zit. En toen was er iemand die had het idee van, weet je wat, laten we eens een soort wedstrijd houden, competitie. En de beste gamers gaan uitselecteren en die eruit halen en in een echte raceauto neerzetten. Nou, dat is nogal wat. En samen met een gepensioneerde autocoureur wordt voor deze gast de hoofdrolspeler eruit gehaald. En met een ambitieuze manager zet hij alles op het spel om uiteindelijk een echte professionele autocoureur te worden. Dus van een gamer tot een echte topsporter. En dat is natuurlijk een sensatie als dit gaat lukken. Hè? Ik geloof dat Nissan dat toen sponsorde. En het ging natuurlijk met vallen en heel opstaan. Maar de eerste reactie was ook van die gepensioneerde racer. Was een gamer in een echte raceauto gaan zetten. Dat is suicide. Dat is kamikaze. Dat kan niet. Maar uiteindelijk was het natuurlijk een klap in het gezicht van de elite. Want hij kwam ook uit een arbeidersklasse. En ja, de racen, er zijn meerdere sporten die heel duur kunnen zijn. Maar racen, dat moet je echt van een hele rijke afkomst zijn over het algemeen. Maar goed, hij kwam gaandeweg steeds verder en hoger op te staan in de racewereld. Maar dan gebeurt er iets dramatisch. Tijdens een race, terwijl hij de een naar de ander inhaalt, vliegt de voorkant van zijn auto omhoog en slaat hij met een paar honderd kilometer per uur over de kop. Hij crashte keihard op de bekende Nürburgring. Hij raakte zelfs zwaar gewond en helaas een toeschouwer overlijdt ter plekke. En na zijn herstel begint angst te overheersen en schuldgevoelens. En hij wil eigenlijk niet meer verder gaan. De stress, de paniek en de angst om te racen houden hem vast. En zijn coach zei toen dit. Ik wil het voorlezen. Hij zei toen tegen, als je echt coureur wil worden, moet je meteen weer het circuit op, anders doe je het nooit meer. En hij zei, die crash zegt niks over jou als mens. Maar de manier waarop je ermee omgaat, des te meer. De manier waarop je ermee omgaat, des te meer. Uiteindelijk wint hij met zijn team het fameuze circuit in Le Mans. En hij blijft ook als professioneel racer doorgaan. Maar weet je, de waarheid is dit. De angst zal nooit verdwijnen, zolang ik wil blijven groeien. Angst en groei horen bij elkaar. Maar het komt op een beslissing aan. Ook al komt de twijfel. Ook al komt de vrees. Maar weet je wat zo mooi is? Jezus, hij wil je helpen als je twijfelt. God, hij zoekt geen slaapwandelaars. Hij zoekt waterwandelaars. En weet je, Jezus, hij laat ons niet schieten. Hij schiet ons te hulp. Zoals bij Petrus. Want hij is de redder. En als mijn hand de zijne niet kan vinden, vindt de zijne mijn hand. Maar Petrus, hij was bereid om eventueel. Hij nam het risico om te falen. Maar dat hielp hem om te groeien. Dat gaf hem een ervaring die nog nooit iemand anders heeft kunnen krijgen. Hij is de enige op aarde die kan zeggen, hey, ik heb op water gelopen. Hoe cool is dat? Weet je, een filosoof zei dat we massaal in een samenleving leven die leidt aan wat hij risicoblokkade noemt. Uit angst voor risico's blokkeert men. Dus bang om een toets niet te halen, bang om een wedstrijd niet te winnen, bang om te solliciteren en afgewezen te worden, doet men het dus maar niet. Maar weet je, uit de boot stappen is gevaarlijk. In de boot stappen is gevaarlijker. Of in de boot blijven is gevaarlijker. En wat die boot ook is in je leven, je zult sterven aan verveling en stilstand en uiteindelijk achteruit gaan. Hoeveel christenen, zoals die 11 discipelen, hechten meer waarde aan veiligheid dan aan groei? Ze staan symbool voor die mensen die niet gaan voor missie, maar voor garantie. Die niet gaan voor karakter, maar voor comfort. En vraag jezelf af, bekijk ik het geloofsavonturen van anderen vanaf de zijlijn? Of wil ik deelnemer zijn? In de race, in de wedstrijd staan, in plaats van toeschouwer zijn. Er staat in Matteüs 14, vers 32, lees mee. Toen ze in de boot waren gestapt, ging de wind liggen. De leerlingen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Op het juiste moment, kwam Jezus ze tegemoet. In Gods woord staat dit, ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Psalm 34, vers 4. Laat je niet door angst verstijven. Ga het avontuur aan. Het geloofsavontuur. John Ortberg, hij zei het volgende. Lees mee. De grootste mislukking is niet dat je door de golven zakt. De grootste mislukking is dat je nooit uit de boot stapt.